Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. In de eerste plaats de tweede afkondiging van de namen van hen die voor de kerkenraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Gerard Willem Theodor Baan, Leendert Gerbrand de Deugd, Adriana Alieke van Dieren, Leendert van Dijk, Renata Meijer, Antonia Helena Maria Moerenhout, Adriaan Pieter Nachtegaal, Johanna Maria Cornelia van Oostenbrugge, Bastiaan Leendert Rotier en Hendrika Johanna Rotier Nobel. De openbare belijdenis zal plaatsvinden, zo de Heere wil, op de tweede Pinksterdag. Aanstaande donderdagmiddag om 12:30 zal het diaconiereisje zijn. Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met een van de diakenen. De nadere gegevens vindt u in het kerkblad. En vrijdagavond 17 mei zal er de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen worden gehouden. Op die avond hopen Hessel en Kobi Visser een diaklankbeeld van hun werk in Botswana te vertonen. Alle hartelijk welkom. Die avond begint om 7 uur. Vandaag is de collecte voor de diaconie en volgende week zondag op de eerste Pinksterdag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 136 en daarvan het tweede en het derde vers. 136, vers 2, looft de grote God, wiens troon hoger reist dan die der goon, en looft der Heren opperheer, 2 en 3 van 136. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen ook vanmorgen weer uit het eerste hoofdstuk van het eerste koningenboek. Althans, de eerste schriftlezing is uit 1 Koningen 1, vanaf vers 50. En dan lezen we ook uit hoofdstuk 2, beginnend bij vers 12 tot en met vers 25. Eén Koningen 1 vanaf vers 50 en Eén Koningen 2 vanaf vers 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 132, het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant. Doch Adonia vreesde voor Salomo en hij stond op en ging heen en vatte de hoornen van het altaar. En men maakte Salomo bekend, zeggende, zie, Adonia vreest de koning Salomo, want zie, hij heeft de hoornen van het altaar gevat, zeggende, dat de koning Salomo mij als heden zweren dat hij zijn knecht met het zwaard niet doden zal. En Salomo zeide, indien hij een vroom man zal zijn, daar zal niet van zijn haar op de aarde vallen. Maar indien hij in hem kwaad bevonden zal worden, zo zal hij sterven. En de koning Salomo zond heen en zij deden hem afgaan van het altaar. En hij kwam en boog zich neder voor de koning Salomo. En Salomo zeide tot hem, ga heen naar uw huis. En vers 12 van hoofdstuk 2. En Salomo zat op de troon van zijn vader David en zijn koninkrijk werd zeer bevestigd. Toen kwam Adonia, de zoon van Haggit, tot Bathseba, de moeder van Salomo. En zij zeide, is uw komst vrede? En hij zeide, vrede. Daarna zeide hij, ik heb een woord aan u. En zij zeide, spreek. Hij zeide dan, gij weet dat het koninkrijk mijn was en het ganse Israël zijn aangezicht op mij gezet had dat ik koning zou zijn. Hoewel het koninkrijk omgewend en van mijn broeder geworden is, want het is van de Heere hem geworden. En nu begeer ik van u een enige begeerte, wijs mijn aangezicht niet af. En ze zeiden tot hem, spreek. En hij zeide, spreek toch tot de koning Salomo, dat hij, want hij zal uw aangezicht niet afwijzen, dat hij mij Abisag de Sunamitische ter vrouw geven. En Bathseba zei, het is goed, ik zal de koning voor u aanspreken. Zo kwam Bathseba tot de koning Salomo om hem voor Adonia aan te spreken. En de koning stond op haar tegemoet en boog zich voor haar. Daarna zat hij op zijn troon en deed een stoel voor zijn moeder, voor de moeder des konings zetten en zij zat aan zijn rechterhand. Toen zeide zij, ik begeer van u een enige kleine begeerte, wijs mijn aangezicht niet af. En de koning zeide tot haar, begeer mijn moeder, want ik zal uw aangezicht niet afwijzen. En zij zeide, laat Abisag, de Sunamitische, aan Adonia, uw broeder, ter vrouw gegeven worden. Toen antwoordde de koning Salomo en zeide tot zijn moeder, en waarom begeert gij Abisag de Sunamitische voor Adonia? Begeer ook voor hem het koninkrijk, want hij is mijn broeder die ouder is dan ik ben. Ja, voor hem en voor Abjatar de priester en voor Joab de zoon van Zeruja. En Salomo zwoer bij de Heere, zeggende: zo doe mij God en zo doe hij daartoe. Voorzeker, Adonia zal dat woord tegen zijn leven gesproken hebben. En nu, zo waarachtig als de Heere leeft die mij bevestigd heeft en mij heeft doen zitten op de troon van mijn vader David en die mij een huis gemaakt heeft gelijk als hij gesproken had, voorzeker, Adonia zal heden gedood worden. En de koning Salomo zond door de hand van Benaja, de zoon van Jojada, die viel op hem aan dat hij stierf. Wij luisteren vanmorgen nog een keer naar die geschiedenis waar we nu al tot twee keer toe bij hebben stilgestaan over die samenzwering van Adonia en het toch wel onverwachte tot koning gezalfd worden van Salomo en de kroning die deze koning ontving op bevel van zijn vader David en daarachter op bevel van de Heere. Wij willen vanmorgen nog een keer gaan letten op met name hoe het met die Adonia toen afgelopen is. Vers 52 van hoofdstuk 1 en vers 23b van hoofdstuk 2 vormen samen onze tekst. 1 vers 52 en Salomo zeide: indien hij een vroom man zal zijn, daar zal niet van zijn haar op de aarde vallen. Maar indien in hem kwaad bevonden zal worden, zo zal hij sterven. En dan een ander woord van Salomo in vers 23b van hoofdstuk 2. Voorzeker, Adonia zal dat woord tegen zijn leven gesproken hebben. Wij willen de Heere eerst om zijn zegen vragen. Dinsdag moet zuster Ina Arnoudse opgenomen worden in de kliniek in Hellevoetsluis. Zuster van Drongelen is in de afgelopen week een paar dagen in een ziekenhuis in Osnabrück in Duitsland geweest. Ze was gevreesd voor buikvliesontsteking, maar dat mocht allemaal gelukkig meevallen. Zuster Oorbeek moet deze week aan een van haar ogen worden geopereerd. Bij de familie Baan Bikker uit Dirksland is rouw. Nu een vader, de vader van zuster Baan en schoonvader van broeder Baan, gisteren overleden is. En broeder en zuster Sluide Bakker, 35 jaar getrouwd. We willen voor hen dankzegging doen. Laten we samen bidden. Heren, we zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu wij weer in uw huis mogen zijn en nu gij ons weer samen roept rondom het eeuwig blijvend woord van u. We danken u ervoor, Heere, dat het vandaag weer zondag mag zijn. Al hebben we in de afgelopen week ook ervaren dat er bij bepaalde gelegenheden ook woordbediening mag zijn midden in de week. Toen wij op de dag van de herdenking van uw hemelvaart, Heere Jezus, ook hier mochten zijn. En toen we mochten horen naar de rijke betekenis van dat feit dat gij ten hemel opgevaren zijt vol eer. En dat u een naam ontvangen hebt, welke is boven alle naam. En dat uw volk zich daarom ook in u, de koning, de eeuwige koning, de almachtige koning, mag verblijden. We mogen vanmorgen weer hier zijn om uit hetzelfde woord van u opnieuw een boodschap te ontvangen. Heere, stem onze harten erop af. En geef dat wij verstaan mogen wat u ook in deze geschiedenis uit het Oude Testament, een geschiedenis uit een heel ver verleden, die toch meer is dan een stukje vaderlandse geschiedenis van het volk der Joden, omdat het tegelijkertijd ook openbaringshistorie is, waarin gij uzelf bekend gemaakt hebt en waarin gij ook voor dat volk Israël van toen al het evangelie hebt uitgestald. Geef dat wij de boodschap van dit schriftgedeelte mogen verstaan en ter harte nemen. Dat we er ons door laten onderwijzen, dat we er ons door laten vermanen, want er zit zeker een element van ernstige vermaning en waarschuwing ook in dit schriftgedeelte. Maar dat we er ook door mogen worden getroost, Heere, want er zit ook een troostvol element in deze geschiedenis. Laten wij luisteren mogen. Op zichzelf is dat ook alweer een zegen als u ons geeft te luisteren. Als onze oren ervoor openstaan. Als u er ons ook belangstelling voor geeft. We kunnen ook in de kerk zitten terwijl alles aan ons voorbij gaat en langs ons heen gaat. En terwijl van alles wat er gezegd wordt er uiteindelijk niets blijft hangen en zeker ook niets tot ons doordringt. En hoe vaak is dat mogelijk al gebeurd? Misschien zitten we wel in de kerk zonder dat we de bedoeling hebben om te luisteren. Dat kan zelfs ook zo zijn, heren. Dat we wel naar de kerk gekomen zijn, maar dat we dat niet doen met enige begeerte in ons hart om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Het is sleur en het is ook nog een sleur die we tegen onze zin vasthouden. U weet bij wie dat het geval is. O Heere, maar als die dingen zo zijn, laten ze dan veranderen. Laten ze dan veranderen, Heere, opdat wij waarlijk mogen doen wat we hier verondersteld worden te doen. Acht geven op het door u gepredikte woord. U neemt er de moeite voor, Heere, om het ons te laten verkondigen. U hebt ons uw woord gegeven. U had dat ook kunnen laten. U had dat woord aan andere mensen kunnen geven en er ons mee passeren. U geeft ons ook de verkondiging van dat woord. Dat had u ook achterwege kunnen laten. Om uw woord op andere plaatsen en in andere landen te laten verkondigen. En hier de kandelaar al lang weggenomen te hebben. Maar Heere, u hebt het ons nog gegeven. Dat wij de middelen der genade hebben. Laten we ze dan ook nu gebruiken. Niet alleen maar uiterlijk en niet alleen maar vormelijk, maar laten we ze zo gebruiken, Heere, dat we er waarlijk met ons hart en met onze ziel en met heel ons innerlijk bij betrokken zijn. En dat het dan in ons hart mag leven. Het stille gebed, och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Wilt u zo in ons midden zijn en uw woord zegenen en uw werk met uw woord verrichten en ons doen verstaan wat tot onze vrede dient. Laat uw geest er dan gebruik van maken, Heren, want luisteren moet gevolgd worden door verstaan en door geloven en door doen. En dat zijn vruchten van de Heilige Geest. Laat die geest ons dan leiden en onderwijzen. En laat die geest ons dan krachtig, onwederstandelijk bearbeiden. En laat die geest ons dan met het waarachtige geloof begiftigen. En zie zo in ontferming op ons neer. Wees ook met hen die niet naar de kerk konden komen. We dragen onze bejaarden aan u op en anderen die de gang naar uw huis niet kunnen maken. Onder andere ook onze zieken. Heere, ontfermt u zich ook over hen. Er is reden om uw aangezicht te zoeken in verband met het feit dat Ina Arnoudse weer moet worden opgenomen. Dit keer in Hellevoetsluis. Heere, in al haar moeite en in al haar zorgen heeft zij toch wel heel bijzonder nodig de bijstand, de hulp van uw genade. Laat haar die niet ontbreken, Heere, maar wilt u zich zo over haar ontfermen en geven dat ook wat daar voor haar gedaan wordt nog zegen zou mogen dragen. Wij bidden u ook voor zuster Oorbeek, die een operatie aan een van haar ogen moet ondergaan. Wilt u daar ook in meekomen en die ingreep zegenen? U weet wat het betekent voor iemand zoals zij, op hoge leeftijd gekomen, om zich dan aan zo'n behandeling te moeten overgeven. Laat het haar niets ontbreken, Heere, en wees haar in alle dingen nabij. Wij bidden u ook voor zuster Van Drongelen, die toch nog weer even naar een ziekenhuis moest en bij wie het aanvankelijk toch wel weer heel ernstig leek. En dan de herinnering aan wat er vorig jaar met haar gebeurd is, heeft opnieuw schrik gegeven. Maar u hebt het nog weer wel willen maken. Geef ook verder genadig herstel en neem de klachten van de kwaal weg. En wilt u zo uw ontferming aan haar betonen. Wij bieden u ook voor hen die rouw dragen. Er is een familie in onze gemeente die opnieuw, kort nadat ze al eerder rouw moesten verwerken, opnieuw een verlies leden. Wij bidden u voor hen, Heren. Ook als zij in deze week het lichaam van een overleden vader ter aarde moeten gaan bestellen. Hij heeft een moeilijke, lange lijdensweg gehad, maar er kwam een eind aan, Heren. Zoals er aan ons aller leven een keer een eind zal komen. Vroeg of laat, verwacht of onverwacht, maar het komt. En dan is er maar één ding nog belangrijk. En het is eigenlijk niet alleen dan belangrijk, maar het is ook vandaag belangrijk dat we geborgen zijn, dat we weten een toevlucht, een schuilplaats, een borg te hebben. Heren, denk aan die familie en geef dat alles ook bij de begrafenis, als daar uw woord mag worden uitgedragen, nog tot zegen zou mogen zijn en wil troosten en steunen in het verdriet. Heren, zo is er veel te bidden. Er is ook te danken. We hebben ook zegeningen van u ontvangen. Onder andere broeder en zuster Slui, die mochten gedenken hoe gij hen zoveel jaren in hun huwelijk hebt willen sparen en willen verzorgen. Laten ze met de dank in u eindigen en wees gij ook voor het verdere op hun levenspad een God van genade. Van u moet alles komen, Heren. En wij moeten het leren om in afhankelijkheid alles van u alleen te verwachten. Zie zo in ontferming op ons neer. Wees in ons midden en zegen uw woord hier en overal waar het verkondigd mag worden. Tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 21ste psalm, het 9e, 10e en 11e vers. Dan doet uw toornig aangezicht de vruchten van hun huwelijksbed, want tegen u heeft dit geslacht een goddeloos kwaad besloten. 9, 10 en 11 van psalm 21. Gemeente, de listig opgezette samenzwering van Adonia samen met Joab en Abjatar en nog vele anderen is dus mislukt. Het geheim van die samenzwering was op de een of andere manier uitgelekt en ter oren gekomen van de profeet Nathan, die onmiddellijk maatregelen genomen heeft. En zowel hij als Batseba, de moeder van Salomo, zijn naar koning David gegaan en hebben hem herinnerd aan zijn oude belofte dat Salomo koning zou zijn en niet een ander, dus ook niet deze Adonia. En David heeft onmiddellijk actie ondernomen. Hij heeft bevelen uitgevaardigd en die bevelen zijn onmiddellijk ook uitgevoerd. En zo is Salomo inderdaad tijdens het leven van David nog tot koning over Israël gezalfd en uitgeroepen. En dat gaf grote blijdschap onder het volk. En dat gaf ook grote schrik onder de samenzweerders. Want het gerucht dat Salomo koning was, drong ook door tot dat gezelschap dat in feestelijke stemming bijeen was om Adonia koning te maken. Maar zij horen dat bericht dat Salomo koning is en dan stuiven ze uiteen alle kanten op. En hoe, en dat willen we vanmorgen met elkaar gaan overdenken, hoe is het toen met die Adonia gegaan, die zichzelf koning had willen maken en die meende dat hij daar rechten op had en die dus ook het bevel van David durfde weerstreven en daarin ook het bevel van de Heere durfde weerstreven. Hoe is het met die Adonia gegaan? Hoe heeft hij gereageerd op het bericht dat Salomo koning is? Aanvankelijk, dat zagen we donderdagmorgen ook nog even, aanvankelijk was die Adonia nogal optimistisch. Want toen Jonathan, de zoon van Abjatar, kwam als boodschapper, toen heeft hij van die Abjatar gedacht, oh, dat is een goed man, die brengt een goede boodschap en het zal allemaal nog wel meevallen. Hij hield de moed er nog wel wat in. Maar naarmate die Jonathan, de zoon van Abjatar, verder komt met zijn relaas, zinkt ook bij Abjatar de laatste moed in de schoenen. En dan ontdekt hij dat er voor optimisme nu geen enkele reden meer is. Wat dan? Wat moet hij nou doen? Al zijn samenzweerders zijn van hem weggevlucht. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Hij is alleen achtergebleven. En wat moet hij dan? Hij is ook even geschrokken. Hij heeft goed begrepen dat zijn spel uit is. Hij heeft nog meer begrepen. Niet alleen maar dat zijn plan mislukt is, maar dat hij nu ook een kind des doods is. Want hij is de eerste en de voornaamste samenzweerder. En dat zal hij ongetwijfeld met de dood moeten bekopen. Daarom kan hij tot geen andere conclusie komen dan dat er voor hem nog maar één weg open staat. En dat is de weg om naar het altaar te vluchten en de hoornen van het altaar aan te grijpen. U weet, op bevel van de Heere was daar een altaar gemaakt, het brandofferaltaar, dat later in de voorhof van de tempel staat, maar dat voor die tijd in de voorhof van de tabernakel staat. En hoe het in de tijd van David allemaal eruit zag met de eredienst, weet ik niet. Ik weet alleen dat in dit eerste hoofdstuk van het eerste koningenboek er ook gesproken wordt van de tent. En dat zal dan zijn de tent der samenkomst. Dat zal dan zijn de plaats waar de Heere zijn volk wilde ontmoeten. Daar moest Zadok immers heen gaan om de oliehoorn te halen. Die werd in het heiligdom bewaard. En met die olie uit die hoorn moest hij dan Salomo zalven. Maar bij die tent is kennelijk ook dat altaar geplaatst, met aan de vier hoeken van dat altaar van die hoornen. En nu was het een gewoonte geworden in Israël dat als iemand de hoornen van het altaar aangreep, dat hij daarmee te kennen gaf dat hij asiel zocht bij God. Waar gaat dat dan op terug? Er is niet direct een bepaling in de wet van Mozes gegeven waarbij wij precies in details weten hoe dat met die asielplaatsen, die wijkplaatsen zat. Wij weten in ieder geval wel over de vrijsteden. Wat natuurlijk ook van die vrijplaatsen, van die veiligheidsplaatsen waren. Ik lees u daar wat van in het 21ste hoofdstuk van het boek Exodus. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, die hem niet naar het leven gestaan heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Je zou zeggen, het is een toevallige, een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest. Er waren twee mensen bezig met houthakken of met iets anders, waarbij de een per ongeluk de ander dood, doordat de bijl van de steel vliegt en die ander op een hele lelijke manier aan het hoofd treft, of een ander bedrijfsongeval met dodelijke afloop. Als het zo is, als iemand hem niet nagesteld, niet naar het leven gestaan heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen zal vlieden. Maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft, die dus wel met boos opzet gehandeld heeft, om hem met list te doden, zo zult gij hem van voor mijn altaar nemen, dat hij sterven. Hier heb je dus eigenlijk in het heel kort een soort combinatie van dat ene gegeven dat er vrijsteden mochten zijn voor de onopzettelijke doodslager, en dat er kennelijk toch ook bij het altaar zo'n vrijplaats was waar mensen heen konden vluchten als ze onschuldig waren in ieder geval. En als ze dan inderdaad onschuldig bleken te zijn, dan werd hun leven gespaard. Maar als, en dat zei dat laatste vers wat ik uit Exodus 21 las, als dan blijkt dat iemand daar onoprecht gekomen is, dan zegt de Heere, sleep hem dan maar bij mijn altaar vandaan en voltrek dan alsnog het vonnis. Nou, op grond van deze bepalingen is het tot een gewoonte geworden kennelijk, en Adonia weet uiteraard van die gewoonte, dat als iemand naar het altaar vlucht en de hoornen vastgrijpt, later in 1 Koningen 2 lees je dat Joab dat ook doet, dat dan zo iemand daarmee te kennen geeft, ik zoek asiel, ik zoek mijn toevlucht. En ik zoek mijn toevlucht bij het altaar. Dat is, ik zoek mijn toevlucht bij God. Het wordt aan Salomo verteld wat Adonia gedaan heeft. En dan betoont Salomo barmhartigheid. Ondanks alles wat Adonia gedaan heeft, ondanks de boze plannen die hij gesmeed heeft en die hij maar al te graag had zien uitvoeren, wordt Adonia's leven gespaard. Maar wel op conditie. Dat laat Salomo er ook heel nadrukkelijk bij weten. Hij moet wel aan een voorwaarde voldoen, indien hij een vroom man zal zijn. Daar zal niet van zijn haar op de aarde vallen. Een vroom man. U moet dat woord vroom niet opvatten in de betekenis zoals wij het meestal gebruiken. Het gaat hier niet over iemands hart en over iemands relatie tot de Heere. Vroomheid, echte vroomheid, heeft naar onze begrippen en naar ons verstaan van het woord vroom en vroomheid natuurlijk wel te maken. Allereerst te maken met onze relatie tot de Heere. Maar het gaat hier over Adonia die een deugdzaam man moet blijken te zijn, die een eerlijk mens moet blijken te zijn. Een vroom man, Salomo bedoelt te zeggen, als die het echt meent, dat hij nou schuld beleidt en vergeving zoekt, als hij zijn zonde op deze manier echt beleidt, dan zal geen haar van zijn hoofd gekrenkt worden. Maar dan moet ook nooit meer iets blijken van zijn oude aspiraties. Dan moet hij voortaan gewillig zijn om te buigen, net als de rest van Israël, onder de regering van Salomo. En dan moet hij in heel zijn gedrag, in heel zijn doen en laten, tot uitdrukking brengen dat hij er tevreden mee is, dat zijn plannen zijn mislukt en dat niet hij op de troon in Israël zit, maar dat zijn broer Salomo daar zit. En dat God dat zo heeft gewild en beschikt. Maar als hij dat niet doet, zegt Salomo, indien in hem kwaad bevonden zal worden, dan zal hij alsnog sterven. Dan wordt alsnog het vonnis aan hem voltrokken. Het vonnis dat eigenlijk over hem had moeten worden uitgesproken. Des doods schuldig. Als hij geen deugdzaam oprecht man zich betoont, dan zal hij ervaren dat zijn lot alsnog bezegeld wordt. Nou, met die boodschap mag Adonia dan naar huis. Als een vrij man. En dat is natuurlijk veel meer dan hij verdiend heeft. En veel meer dan hij verwachten kon. Hij wordt gespaard. Direct bij het begin van zijn regering toont koning Salomo dat hij een goedertierenkoning wil zijn. En Adonia mag wel dankbaar zijn, diep dankbaar zijn voor de behandeling die hij ontvangt. Zeker als hij bedenkt dat hij een kind des doods was. Door zijn eigen gedrag. Door zijn eigen opstand. Opstand zelfs tegen God. En hoeveel tijd er nu overheen gegaan is, kan ik u niet zeggen, gemeente. Maar we horen nog een keer van Adonia. Intussen is David gestorven. Aan het leven van deze koning over Israël is een eind gekomen. We hebben gezien dat hij in de laatste tijd van zijn leven verzwakt, zeer verzwakt is geraakt. En dat er eigenlijk niet zoveel meer van hem uitging. Dat dat oude vuur bijna helemaal uitgeblust was. Maar tenslotte is het ook helemaal uitgeblust. En hij is gegaan de weg van alle vlees. De Bijbel zegt dat hij de raad Gods uitgediend heeft. En je ziet bij David, ik zeg dat even zo tussendoor en dat is ook leerzaam voor ons vandaag de dag, dat het uitdienen van de raad des Heren ook kan betekenen dat je een tijd lang in je leven oud en verzwakt bent en niet veel meer kan. En gedurig, zoals David door Abisag verzorgd moest worden, gedurig verzorgd moest worden. Maar geen mens gaat voor zijn tijd, sterft voor zijn tijd. Hij moet de raad Gods uitdienen tot de laatste minuut. Ook al zeggen wij dan, en zo zeggen ze dat dan vandaag, dat is leven dat geen kwaliteit meer heeft. Dat is leven dat eigenlijk geen waarde meer heeft. Waardevrij leven. Waarom zou je dat nou nog verlengen? Maar God bepaalt het anders. Hij zegt, ze zullen mijn raad uitdienen. Ook als wij zeggen, waar leeft zo iemand nou nog voor? Je kunt geen enkele contact meer met zo iemand hebben. Laten we het onthouden dat de Heere er anders over denkt. Maar als David dan gestorven is en als Salomo nou inderdaad ook volledig op de troon van Israël bevestigd is, zo begint vers 12, David, Salomo zat op de troon van zijn vader David en zijn koninkrijk werd zeer bevestigd. Dan is het eerste wat ons verder verteld wordt weer iets over die Adonia. Hij komt op een gegeven ogenblik bij de koninginmoeder Bathseba. En hij stelt haar een vraag. Hij vraagt haar bemiddeling. Hij doet dat weliswaar aarzelend, maar toch komt het er duidelijk uit wat Adonia van plan is en wat hij van Bathseba vragen wil. Hij vraagt of zij niet naar haar zoon, naar Salomo, de koning, kan gaan om aan Salomo in de naam van Adonia een eenvoudig verzoek te doen. Toestemming vragen voor een huwelijk tussen Adonia en Abisag. Wie was Abisag? Haar ontmoeten we in het allereerste begin van 1 Koningen 1... Juist in verband met die ouderdom en met die zwakte van koning David en met het feit dat de man niet meer warm kon worden, allemaal maar koud bleef. hebben ze toen in Israël gezocht naar een jonge vrouw. En dat is dan deze Abisag geworden, die gedurig bij David was om hem te verzorgen. Zeg maar een verpleegkundige, die steeds in de buurt van David was om hem op zijn wenken te bedienen en om altijd voor hem klaar te staan. Er staat heel nadrukkelijk bij dat David deze Abisag niet bekende. Dus hij heeft haar nooit als zijn vrouw, naast de vele andere vrouwen, geaccepteerd of in zijn harem opgenomen. Hij heeft haar aanvaard als een deskundige bij wie hij hulp kon ontvangen. En nu heeft Adonia het oog op deze Abisag laten vallen. En hij vraagt haar ten huwelijk. Bathsheba vindt dat een betrekkelijk onschuldig verzoek. En waarom zou ze dat ook niet zonder enige aarzeling aan haar zoon Salomo kunnen overbrengen? Ze is altijd nog dankbaar dat de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Stel voor dat Adonia toen zijn plannen had kunnen verwezenlijken. Dan was het slecht met haar en met haar zoon Salomo afgelopen. En uit dankbaarheid dat de Heere de dingen toen zo heeft gestuurd. En dat Adonia tot nog toe altijd bewezen heeft dat hij gewillig op zijn eigen plaatsje, in zijn eigen hoekje wilde blijven. Is zij best bereid om naar Salomo te gaan om te zeggen, geef Adonia Abisag. Maar als Bathsheba al gedacht had dat haar zoon Salomo er ook zo over zou denken, dan heeft de koning haar in het onderhoud dat ze met hem had gauw uit de droom geholpen. Want hij heeft onmiddellijk, heel impulsief, tegen zijn moeder gezegd, wel, vraag dan gelijk de rest ook maar. Als je nou Abisag voor mijn broeder Adonia vraagt, vraag dan gelijk het hele koninkrijk voor hem, want dat is zijn bedoeling. Dat zit erachter. Salomo heeft begrepen dat dit een list van Adonia was. En dat het een list was om toch nog zijn oude plannen te laten realiseren. Hij droomt er kennelijk nog altijd van om een keer koning te worden in Israël. En kon hij dat in de tijd niet bereiken, dan heeft hij nu een andere weg bedacht, een listige weg bedacht om toch zijn doel nog te bereiken. Maar dat zal niet gebeuren. Salomo is vast besloten. Het vonnis over Adonia staat vast. Hij heeft kans gehad, hij heeft gelegenheid gekregen, deze Adonia, om te bewijzen dat hij een vroom en een oprecht man was. En zo heeft hij zich ook een poosje voorgedaan. Maar nu, in tegenspraak met de afspraak die ze gemaakt hebben, zal Adonia nu toch nog een keer proberen zijn plannen te realiseren. Dit woord heeft hij tegen zijn leven gesproken, zegt Salomo. Hij heeft zijn eigen vonnis geveld. Hij heeft zijn eigen oordeel voltrokken. En dan geeft Salomo onmiddellijk bevel aan Benaja om Adonia te doden. En dat is het einde van die man. Geëxecuteerd op bevel van de koning, niet vermoord, maar terechtgesteld in een weg van rechtspraak, als samenzweerder, en dat is die kennelijk toch gebleven, ondanks zijn vlucht naar de hoornen van het altaar, als samenzweerder ter dood gebracht. Ik zou mij levendig kunnen voorstellen dat er verschillende in uw midden zijn die zeggen, nou, dat is toch ook wel erg kras. Was dat nou wel zo erg? Was dat nou wel nodig dat Salomo zo zou reageren? Het heeft er toch alle schijn van dat Salomo eigenlijk al die tijd gedacht heeft, en toch zal ik nog moeten proberen die Adonia te pakken. Ik heb hem toen wel
vrijheid gegeven. Ik heb hem toen wel vrij naar huis laten gaan, maar ik hou het oog op hem. En bij de eerste, de beste gelegenheid, al is het nog maar zo'n geringe gelegenheid, dan gaat hij. En dat Salomo dit incident, het vrij onschuldige incident, want wat maakt dat nou uit met wie Adonia gaat trouwen? En als hij nou zin in Abisa geeft, laat hij dan dat vrouwtje hebben. Dit vrij onschuldige incident wordt dan door Salomo tot ongekende proporties opgeblazen. En hij veinst boosheid en toornigheid. En in zijn toorn velt hij onmiddellijk dat vonnis en laat hij dat onmiddellijk voltrekken. Nee, dat is toch ook niet de rechte manier van doen. Niet waar? Die schijn heeft het. En ik zou me voor kunnen stellen dat diegene, misschien wel om met name onder onze jonge mensen, zo denkt bij het lezen en horen van deze geschiedenis. Maar vergis je niet. Salomo heeft het wel degelijk bij het rechte eind. Want Abisag was dan weliswaar niet in eigenlijke zin een vrouw van David, maar ze werd toch wel door haar gedurig verblijf in het koninklijk paleis beschouwd als iemand die bij de harem van de koning hoorde. David heeft dan nooit een huwelijksrelatie met haar gehad zoals hij dat met andere vrouwen heeft gehad. Maar ze hoorde wel bij die kring en zo werd ze ook bekeken. Zo werd ze ook door het volk beschouwd. En naar het toen geldende recht had de opvolger, de nieuwe koning dus, het recht ook op de harem van zijn voorganger. Ook op de vrouwen van zijn voorganger. En nu is de redenering van Adonia geweest, als ik nou die Abisag al vast heb, uit de harem van David, dan zal vroeg of laat de troon van David ook wel volgen. Dat had Salomo door. En daaruit concludeerde Salomo dat Adonia zich niet aan de afspraak gehouden had, maar dat hij nog altijd plannen maakte om zijn eens mislukte staatsgreep toch nog tot een succes te brengen. En daar, wat daarachter zat, achter dat schijnbaar onschuldige verzoek, laat mij met Abisag trouwen, dat was uiteindelijk, hij wil Salomo van de troon hebben. En al komt hier geen zwaard bij te pas, en al is hier geen geweld bij geoefend, en al is er dan niet een hele club mensen rondom Adonia verzameld die opstand plegen, of die plannen maken om opstand te plegen. In feite, deze list is niet anders dan een vorm van opstand tegen de koning. Als ze Abisag heeft, dan rekent hij erop dat het volk ook langzamerhand gaat beschouwen dat hij de troon van David zal hebben. En zo maakt Adonia schandelijk misbruik van de goedheid van zijn koning. Hij mocht het leven behouden, maar op voorwaarden, zo zagen we. En als die voorwaarde door hem niet wordt voldaan, dan is de langmoedigheid van de koning voorbij. Onoprechte mensen, zoals Adonia er een was, zullen dat merken, dat er een keer een eind komt aan de langmoedigheid van de koning. Gemeente, u herinnert u hoe wij bij de vorige overdenkingen aan de hand van dit schriftgedeelte met elkaar ook gezocht hebben naar lering en onderwijzing, en hoe wij toen vanuit 1 Koningen 1 lijnen hebben zien lopen naar het Nieuwe Testament, naar de door God gezalfde koning en de door de Heere aangewezen koning, de Heere Jezus Christus, de meerdere Salomo. De sleutel voor het verstaan van dit schriftgedeelte ligt toch ook in die woorden die Jezus zelf gesproken heeft. Zie, meer dan Salomo is hier. En we hebben in die Salomo een voorafschaduwing gezien van de Heer Jezus en van zijn koningschap. En van de vreugde die er mocht zijn over zijn koningschap bij degene die hem vrezen en liefhebben. En de schrik die er is bij zijn vijanden als ze gewaar worden dat hij koning is. En als ze straks zullen gewaar worden dat hij waarachtig koning en rechter is. In diezelfde lijn willen wij vanmorgen ook deze geschiedenis van Salomo en Adonia gaan lezen. En de eerste gedachte die dan bij ons aan de hand van dit schriftgedeelte bovenkomt, is dat Gods koning langmoedig is over degene die een beroep doen op zijn goedertierenheid. Salomo beloofde dat hij Adonia sparen zou. Zo sparen, zo volkomen sparen, dat zelfs geen haar aan hem gekrenkt zou worden. Toen Salomo had gehoord dat Adonia zijn toevlucht genomen had tot het altaar, en toen hij hoorde dat Adonia de hoornen van het altaar had vastgegrepen, toen heeft Adonia mogen ondervinden dat het niet te vergeefs is om een beroep te doen op de barmhartigheden Gods. Want dat is het in feite. Hij zoekt zijn toevlucht bij het heiligdom. Hij zoekt zijn toevlucht bij het altaar, bij het offer, bij God. En Salomo zegt, goed, dat is niet te vergeefs om dat te doen, Adonia. En omdat dat niet te vergeefs is om dat te doen, daarom spaar ik u. Als u zo uw zonde beleidt en erkent en zo uitdrukking wilt geven aan het feit dat u een ander mens wilt zijn, een ander leven wilt leven en dat ge uw opstandigheid en uw vijandschap aflegt en verzaakt, dan zal ik barmhartig zijn. Als u op deze manier erkent dat u het recht verspeeld hebt om te leven, dat u een kind des doods bent, en als u dat erkent en uitspreekt, dan zal ik nochtans langmoedig over u zijn. En Adonia mag in vrede naar huis. Is de meerdere Salomo ook niet zo, gemeente? Hij is zelfs inderdaad ook in dit opzicht meer dan Salomo. Want hij bewijst langmoedigheid zelfs aan mensen die niet eens naar het altaar vluchten. Hij bewijst langmoedigheid aan mensen die in hun opstandigheid en in hun boosheid voortgaan. Want hij doet ze toch niet onmiddellijk van de top van eer en eeuwige verwoesting neerstorten. In zijn langmoedigheid spaart hij ook de goddelozen, die er niet eens weet van hebben om een beroep te doen op zijn barmhartigheid, en die nooit komen tot de erkenning, ik heb fout gehandeld, ik ben schuldig. Hij spaart en draagt in zijn langmoedigheid deze hele wereld met al de goddeloosheid en de verdorvenheid die erin is, zodat je je soms wel eens afvraagt, hoe lang kan dat nog goed gaan? Hoe lang kan hij nog geduld hebben met de verdorvenheid en de uitingen en de uitlatingen van de verdorvenheid van de mens? En zeker betoont de Heere zijn langmoedigheid en zijn goedertierenheid aan mensen die tot hem willen vluchten en die bij hem een schuilplaats zoeken. En die met hun zonden breken en die in ernst willen leven voor zijn aangezicht. Dat vind je ook in de Bijbel terug. Dat de Heere langmoedig is en groot van goedertierenheid ook over mensen die hun zonden beleiden. Zelfs al doen ze dat onoprecht. Denk aan koning Achab. Elia heeft hem in de naam van de Heere het oordeel moeten aankondigen. 1 Koningen 21, na die geschiedenis met Nabot. Dan is Achab erop uitgegaan om die wijngaard van Nabot in bezit te nemen. En dan ontmoet hij bij die gelegenheid de profeet Elia, die hem het woord van God, het oordeelswoord van de Heere uitspreekt en aankondigt. En dat heeft kennelijk indruk gemaakt op Achab. En Achab is daar hevig door geschrokken en hij is in de rouw gegaan. Hij heeft rouwkleren aangetrokken. Hij heeft rouwgebruiken aangenomen. En hij toont in het uiterlijk in ieder geval dat hij tot bekering komt. Maar het was geen bekering des harten. En toch laat de Heere de profeet dan zeggen, Achab, het oordeel wordt nog uitgesteld. Want ik heb gezien dat u zich verootmoedigt. Dan wordt het oordeel toch niet terstond voltrokken. En daarom, gemeente, laten we deze conclusie eerst trekken en deze toepassing eerst maken. Mensen zoals wij, en ik zal niet alles herhalen wat we in het vorige hebben gezien, maar mensen zoals wij die echt op één lijn staan met Adonia en met Abjatar en met Joab en met die andere samenzweerders. Mensen zoals wij die in onze relatie tegenover God en tegenover zijn Christus het beeld vertonen wat in de tweede psalm nadrukkelijk onder woorden gebracht wordt. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Mensen zoals wij die ook van nature opstandelingen zijn en zondaar zijn, betekent onder andere ook opstandeling zijn, verzet plegen tegen God, ongehoorzaam zijn tegen God, zijn wegen niet willen bewandelen, zijn inzettingen niet willen erkennen en eerbiedigen. Zondaar zijn, wij zondaren, wij doen er alleen maar wijs aan. En het is voor ons ook de enige weg om tot de Heere te vluchten met erkenning van zonde, met het doen van een beroep op zijn reddende genade. Of om het te zeggen in de termen van deze geschiedenis, wij moeten er in ons leven een keer toe komen om de hoornen van het altaar vast te grijpen. Aan die hoornen werd het offer vastgebonden. Die hoornen zijn eigenlijk een verlengstuk van het offer. Daar moeten wij zijn waar het offer is, waar het bloed vloeit, waar de Heer zijn toorn ontlaat op de plaatsvervanger. Begrijpt u wat ik bedoel? Waar wij naartoe moeten, dat is naar die plaats waar de Heere verzoening doet over de zonde. En waar de Heere vergeving schenkt. En waar de Heere zijn genade bewijst. Gemeente, daar moet u en daar moet ik naartoe. Daar waar het offerbloed is. En waar genade wordt afgekondigd. Gingen wij daar al heen? Met erkentenis van wij hebben gezondigd. Wij zijn uw gramschap dubbel waard. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom zijn wij niet waardig, Heere, dat u nog een ogenblik aan ons denkt en voor ons zorgt. Gingen we er al heen? Met verslagenheid des harten gingen we er al heen. In de oprechtheid van het verbroken hart. En gingen we er al heen omdat we beseffen, nou is er nog maar één ding dat ons redden kan. Één ding dat ons beschermen kan tegen de welverdiende straf die wij nooit zullen kunnen ontgaan op grond van eigen verdiensten of gerechtigheden. Er is maar één ding dat ons beschermen en bewaren kan en dat is de genade Gods geopenbaard in het altaar. In het offer, in Christus. Dat is de enige plek waar ter dood veroordeelden nog redding kunnen zoeken. Nergens anders, nergens anders. Adonia had naar zijn huis kunnen vluchten, maar daar was hij niet veilig. Adonia had de bergen in kunnen vluchten om ergens in een spelonk schuilplaats te zoeken. Maar als Salomo zijn mensen erop uitgestuurd had, dan hadden ze hem vroeg of laat ontdekt. Dan was hij niet veilig geweest. De enige plek waar een samenzweerder, waar een rebel, waar een opstandeling veilig is, is bij het altaar. En als je daar niet heen vlucht, dan kun je ik weet niet wat voor schuilplaats zoeken. En dan kun je ik weet niet wat voor redenering ophangen. En ik weet niet wat allemaal jezelf wijs maken. Dan kun je proberen God tevreden te stellen met onze eigen prestaties en vroomheid en goede werken en ik weet allemaal niet wat. Maar als het enige middel dat door God gegeven is niet gebruikt wordt, dan is er voor de zondaar geen doen aan. Dan valt een keer het zwaard. Ja, dan valt een keer het zwaard. En daarom nogmaals, gemeente, hebben wij al de toevlucht genomen tot het altaar. Zeg dat voor uzelf nou eens heel eerlijk. Weet u daarvan, van die weg? En van die schuldbelijdenis? En van dat beroep op Gods genade? Dat is hard nodig. En we zien in Salomo dat het niet te vergeefs was toen Adonia dat deed. En Adonia ondervond dat het niet te vergeefs was. Want dan wordt hij gespaard. En als Salomo dat al deed, dan deed hij dat door de geest van Christus die in hem was. Als Salomo het dan al deed, zal dan de meerdere Salomo het niet zeker ook doen? Dus gemeente, dat is de weg. Dat is de weg voor u en voor mij. En dan hoop ik dat we dat inderdaad doen, die weg gaan. Dan hoop ik niet dat we het aanhoren en dat we het dan voor kennisgeving aannemen en dat we het op de een of andere manier verder een plaats geven in ons geheugen. Dat we bij het volgende keer dat we dit hoofdstuk lezen er nog eens een keer aan terugdenken. En dat we misschien nog eens even een paar dingen uit de preek van vandaag zullen herinneren. Maar dat we het gaan doen. Want niet de hoorders van het woord zijn zalig, maar de daders. Gaat erom dat het woord dat ons voorgehouden wordt ook echt wordt gedaan. Wend u tot mij, zegt de Heer. En hij zegt het niet omdat we het alleen maar zullen horen, maar hij zegt het omdat we het zullen doen. Wend u tot mij en wordt behouden. En als hij van dat bloed van Christus en van dat offer van zijn zoon spreekt, dan wijst hij dat aan, dan prijst hij dat aan als het middel tot verzoening van de zonde. En als hij dat altaar daar in Israël laat neerzetten, dan laat hij dat daar neerzetten als een gedurige prediking, dag en nacht, dat er bij hem ontkoming is in het gericht. Maar dan moeten de Israëlieten er ook heen. En dan moet hij die hoornen vastgrijpen. En zich door niks en door niemand van die plaats laten wegdringen. Dan moet hij zich vastklampen aan dat middel tot redding en tot vergeving. Doen we het. U zegt, maar dan moet een mens wel oprecht zijn. Ja. Dan moet een mens inderdaad oprecht zijn. En dat is het tweede wat we vanmorgen nog eens een keer nader willen bezien. Want daar zit het nou bij Adonia helemaal op vast. En dan laat deze geschiedenis ons zien dat niet een ieder die zegt Heere, Heere zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. En dat niet ieder die zijn zonde beleidt vergeving van zijn zonde ontvangt. Want het komt er nou ook op aan dat we onze zonden beleiden en laten. Merkwaardig dat deze woorden uit het Spreukenboek zijn. Die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. uit het Spreukenboek. Waarom is dat zo merkwaardig? Omdat dat door deze Salomo geschreven is. En hij heeft het precies zoals hij het geschreven heeft toegepast in zijn manier van doen met Adonia. Adonia had zijn zonde beleden. Meent hij het nou? Ja, dat weet Salomo natuurlijk niet. Die moet afgaan op wat hij ziet. Salomo is geen kenner der harten. Salomo doorziet Adonia niet. Maar er is wel een middel om erachter te komen of Adonia oprecht is. Laat hij het maar bewijzen. Laat hij zijn zonde maar niet alleen beleiden, maar nu ook laten. En als hij dat niet doet, dan blijkt de onoprechtheid. En dan zal hij geen barmhartigheid verkrijgen. En het is naar dezezelfde regel dat ook de meerdere Salomo handelt, gemeente. Alleen met dit verschil. Salomo, zei ik, die weet dat niet op het eerste gezicht als hij van Adonia hoort. En als hij hem later ontmoet, dan moet hij afgaan op wat de mond van Adonia spreekt. En op wat het gedrag van Adonia op dat moment daar en toen laat weten. Maar hoe dat in de diepste schuilhoeken van het hart van deze Adonia was, dat vermag Salomo niet te doorgronden. Maar als de Heer Jezus zegt, zie meer dan Salomo is hier, dan betekent dat dat hij wel weet. Vanaf het eerste moment of iemand in zijn schuldbelijdenis en in zijn verzoek om ontferming oprecht is of niet. De Heer Jezus hoeft niet eerst nog eens een keer een bepaalde proeftijd iemand voor te schrijven om te weten of die het echt meent. Of daar nou echt een verbroken hart is. Of dat daar nou echt een verslagen geest is. Of dat er nou echt waarachtig berouw is. Dat weet hij op grond van zijn alwetendheid onmiddellijk. Hij doorgrondt ons. En hij kent ons. En hij weet ook of er bij degene die naar het altaar vlucht een schadelijke weg is. Of dat dat alleen maar vormendienst is. Of dat dat alleen maar angst is voor de gevolgen van de zonde. En geen berouw over de zonde zelf. Want daar is groot verschil tussen die twee. Adonia was bang voor de gevolgen van zijn zonde. Maar hij had geen, en dat blijkt achteraf, hij had geen berouw, echt berouw over de aard van zijn zonde. En daarom, ja zeker, de geschiedenis van Adonia laat het ons weten dat het om oprechtheid en waarheid gaat. Adonia moest zich ook een vroom man betonen, oprecht. En dat zal er in ons leven ook moeten zijn, gemeente. En nou blijkt dat Adonia zijn zonde wel beleden heeft. Maar dat hij ze toch vasthoudt. Dat hij wel gezegd heeft tegen Salomo, ik was helemaal fout. Ik had dat nooit mogen doen. Maar dat hij toch plannen blijft maken. En op ideeën blijft broeden. Om nog eens een keer te bereiken wat hij toen niet kon bereiken. En zo is het met sommige kerkgangers ook. Helaas. Maar de Heere zegt het in zijn woord. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Niet een iegelijk die voor de vorm naar het altaar vlucht. Niet een iegelijk die, zoals Agab zo makkelijk zegt, ik heb gezondigd. De Heere doorzoekt en doorgrondt ons hart, gemeente. En hij kent van verre onze gedachten. En hij weet bij wie het waar is. Als zo iemand een beroep doet op zijn barmhartigheden. Hij weet bij wie het echt is. Als hij vanuit de ontdekking aan zijn nood en aan zijn verlorenheid bij de Heere schuilplaats zoekt. En als hij naar dat offer, naar dat altaar vlucht en een schaduw zoekt. Een verschuilplaats zoekt onder de schaduw van Gods vleugelen. Hij weet bij wie dat oprecht is. En als hij dat weet, dan stuurt hij zulke zeker niet weg. Dan geeft hij ze de beden van hun hart. Dan geeft hij ze waar ze zozeer behoefte aan hebben. En wat ze voor hun aangezicht ook hebben uitgesproken. Hij is een zaligmaker die het zaligst lot genadig schenkt aan alle die hem aanroepen. Die hem aanroepen in der waarheid. Zulke kent hij. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Dat is echt waar. En dat is nog waar. En laat dat een vertroosting zijn voor hen die met hun zonden en ellenden nergens meer heen kunnen, maar zich nu tot hem ter genezing wenden. Laat dat nu tot vertroosting en bemoediging zijn. Ook al blijft het antwoord wel eens naar onze maatstaven en naar onze berekeningen lang uit. Maar dat de Heere toch op zijn tijd en op zijn wijze horen zal en bewijzen zal dat hij de hoorder der gebeden is. En dat het nog altijd waar is dat degenen die zo tot hem gaan en zo aan de poort des hemels kloppen ook mogen ondervinden dat die deur open gaat. En dat zij die zo zoeken vinders zullen worden. Laat dat tot bemoediging zijn. Met die woorden uit Psalm 69. Houd aan, grijp moed. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Uw hart zal vrolijk leven. Gods tijd bewijst hier dat hij een hoorder en een ontfermer is. Ja maar. Ja ja, ik weet wel wat u zeggen wil. En wat juist diegene zeggen wil die zo vaak is aangevochten en die juist bestreden wordt met de gedachte. Maar zou het bij mij wel oprecht zijn? Want hier in die geschiedenis van Adonia komt uit dat de Heere ook weet hoe hij handelen moet met de onoprechten en met de geveinsden. Die doorziet hij. En er komt een moment dat hij met hen afrekent. En dan zullen zij het gewaar worden wat dat inhoudt om wel ogenschijnlijk voor de koning te buigen. Maar niet met een oprecht hart. Dan zullen ze ondervinden wat dat inhoudt, ja. Om wel de vorm te hebben, maar niet het wezen. Gedaante van Gods zaligheid. Maar niet de kracht ervan. En als je dan als een Adonia ontmaskerd wordt. En als God dan de heimelijke bedoelingen en de verborgenheden van het hart openstelt, openlegt. En als je dan voor het aangezicht staat van hem die meer is dan Salomo, ook daarin dat zijn ogen een vlam vuur zijn. Hij die de harten der mensen doorzoekt en de nieren der mensen proeft. Waar zal dan de goddeloze verschijnen? Waar zal dan de geveinsde verschijnen? Waar zal dan de naam Christen verschijnen? Dan kun je zeggen, Heere, Heere, maar wij hebben in uw naam geprofeteerd en we hebben het altaar bezocht en we hebben de hoornen vastgegrepen. En de Heere zal zeggen, maar ik heb u nooit gekend. Want het gaat mij niet om wat je handen doen. En het gaat er mij niet om wat je mond beleidt. Maar het gaat er mij om wat je hart beleeft. En hoe je hart is. En daarom, gemeente, wij staan voor een hele moeilijke vraag. De vraag van zo pas, hebt u het al gedaan naar dat altaar vluchten, die is niet zo moeilijk te beantwoorden. Dat is ja of nee. Maar de vraag, heb je het oprecht gedaan? Die is veel moeilijker te beantwoorden. Want degenen die het niet oprecht gedaan hebben, zullen toch volhouden dat ze het wel oprecht deden. Dat is het kenmerk van de geveinsden. Natuurlijk, ze moeten zichzelf op die manier handhaven. Ze moeten zichzelf op die manier wat wijsmaken en blijven wijsmaken. Natuurlijk zal zo iemand zeggen, ja, ja, dat was wel oprecht. Nou ja, niet helemaal oprecht misschien, maar toch wel. Niet genoeg oprecht misschien, maar toch wel. Maar degene die het nou eens wel oprecht doen, die zullen er een hoop moeite mee kunnen hebben. Zeker zolang ze nog niet het antwoord van de meerdere Salomo gehoord hebben. Want wanneer ben je nou oprecht? Wanneer zijn wij geboren geveinsden? Geboren toneelspelers? Kijk maar bij kleine kinderen. Ze kunnen toneelspelen als de beste. Ze kunnen een schijn ophouden. Je zegt, jongen, hoe bestaat het? Geboren toneelspelers. Wanneer zijn wij nou oprecht? En wanneer durf je dat nou van jezelf te zeggen? Dat je oprecht en eerlijk bent voor God. En dan word je ervoor geplaatst, nietwaar, met de voorbereiding op het avondmaal en eigenlijk in elke prediking van het woord als element van zelfonderzoek aan de orde komt en als de vragen naar ons toekomen van kent u nou dit en weet u daar nu ook van en dat is toch ook nodig om gekend te worden en gezocht te worden en beleefd te worden. En als je dan bij jezelf moet nagaan, zijn die dingen er nou? Om dan ook eerlijk met jezelf om te gaan. En niet heel snel, heel oppervlakkig, heel vluchtig een antwoord te geven en te denken het zit wel goed, want en dan noem je een aantal deugden op en dan ben je weer gered. Nee, neem maar nou voor Gods aangezicht, met die ernst van de jongste dag. Met die ernst van het voor de ogen van Christus geplaatst worden. Voor welke ogen niets verborgen is. Dan valt het nog niet mee om te zeggen, ja Heere, ik ben oprecht. Waarom niet? Omdat je bij jezelf, en dat is ook een stukje van het ontdekkende werk van de Heilige Geest, ook onoprechtheid hebt ontdekt. Heb je jezelf nooit op een leugen betrapt? Heb je jezelf nooit op een onwaarheid, om het maar zo te zeggen, betrapt? Heb je jezelf nooit eens betrapt op vormendienst, op mooier je voor willen doen dan je wezenlijk bent? Naar mensen toe en naar God toe ook. Stand ophouden, als je weet dat het niet deugt. Dat kan best benauwd worden. En dat is voor sommigen benauwd. Is het echt bij mij? Want ik kan wel denken en ik kan wel menen en ik kan mezelf wel wijsmaken en een ander kan me wel vertellen dat. Maar hoe denkt de Heer over mij? Nou, in Adonia heb je toch wel een toetssteen. Die zijn zonde beleidt en laat. En dat laatste punt nou is. Waarom zou je je zonde laten? Omdat ze je last geworden zijn of niet. Omdat je er verdriet over hebt. En nog steeds meer verdriet over krijgt. Dat je niet alleen gedaan hebt wat kwaad is in zijn ogen. Maar geneigd bent tot alle kwaad. Omdat die bron van wanbedrijven er nog altijd is. En dat geeft smart. Dat geeft verdriet. Dat veroorzaakt dat verbroken hart. En dan zou je het er wel uit willen rukken. Die boosheid. Dan zou je het wel weg willen snijden bij tijden uit je vlees. Die overgebleven zonde. Je probeert het te mijden. En je bent bedroefd als het niet lukt. Die zijn zonde beleidt en laat. Is dat er dan? Die afkeer van de zonde. En door dat alles heen. En daar hangt het dan ook ten diepste mee samen. Daar groeit het eigenlijk uit op, zou ik willen zeggen. De haat tegen de zonde, de afkeer van de zonde, de droefheid over de zonde, bloeit op uit de grond van de liefde tot God. En de liefde tot zijn woord. En de liefde tot zijn dienst. Bij Adonia toegepast. De liefde tot de nieuwe koning. De dankbaarheid voor die koning. De dankbaarheid tegenover God dat hij zo'n koning gegeven heeft. De dankbaarheid tegenover God dat de Heere zijn boze plannen verijdeld heeft. Dat was er allemaal niet bij hem. Maar als dat er nou eens geweest was, dan had hij daarin voor zichzelf ook bewijzen gehad van de oprechtheid. En kom je er dan nog niet uit? En durf je het dan voor jezelf nog niet te zeggen? Leg dan uw hart, leg dan uw ziel open en bloot voor de Heere. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart, dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Gij kent al mijn verlangen. Of zoals die andere psalm, die psalm van dat zelfonderzoek, en dat is eigenlijk niet eens het goede benaming, maar die psalm waarin het gaat om Gods onderzoek van de ziel, het uitdrukt: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Wat Adonia dat nou maar gebeden? Was dat nou maar de psalm die zijn levenspsalm geworden was geweest? Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Zulke mensen die dat in oprechtheid aan de Heere mogen voorleggen en voorhouden, ze mogen ervan weten, ze mogen het bij voorbaat weten. Want ze hebben het woord van God daarin mee. De Heere zal zulke niet teleurstellen. Zeker niet. En daarom nogmaals, houd aan. Grijp moet gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Amen. Psalm 139, het eerste en het 14e vers.
Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor alles wat u ons vanmorgen ook weer hebt willen geven. We mochten samen naar uw woord luisteren, indringend. Een woord van waarschuwing, een woord van ontdekking. Wat liep dat anders af met Adonia dan hij gehoopt en gepland had, omdat Salomo hem doorzag. Toen bleek hij een onoprecht mens. En toen bleek zijn schuldbelijdenis onoprecht en zijn roepen om ontferming bleek onoprecht. Hij had zijn zonde wel beleden, maar nooit gelaten. Heren, dat is een kwaad waar we voor bewaard moeten worden. Hij zal niet de enige zijn die dat kwaad beoefent en bedrijft. En die om dat kwaad gestraft wordt en in dat kwaad omkomt. Bewaar ons ervoor. Laat de oprechtheid en de vroomheid ons behoeden. Laten we de weg mogen gaan, heren, zoals u die in uw woord wijst. En dan kunnen wij het moeilijk bepalen, juist vanwege de onoprechtheid die ook aan ons kleeft en die in ons woont en die iets van ons zondig bestaan is geworden. Maar zoals we het gezongen hebben, heren, beproeft u ons dan maar. En stelt u ons oogmerk dan maar aan in de dag. En wilt u dan geven dat ons werk in waarheid mag zijn. Ook ons schuld beleiden, ook ons vluchten, ook ons hopen, ook ons beroepen op uw genade, ook bij dat altaar schuilen, ook achter dat offerbloed schuilen, dat het oprecht zij, en maak gij het oprecht. Genadige God, wilt u deze prediking achtervolgen met uw zegen, en wilt u geven dat degene die u oprecht en waarlijk zoeken, er moed uit mogen grijpen, want de meerdere Salomo zal nog veel meer dan de Salomo van toen barmhartigheid bewijzen aan hen die kloppen en roepen en zoeken. Gedenk ons verder, heren. Breng ons ook vanavond weer samen. En breng ons onder uw woord, onder de bewerking van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 149, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen en wat er verder volgt. En draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.